BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.
BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers.
De ontwikkeling van geneesmiddelen moet beter en de resultaten moeten sneller ter beschikking komen van de patiënt. Daar zijn mijn gasten van vandaag het over eens. Maar hoe gaan we dat doen en wie is waarvoor verantwoordelijk? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Ronald Plasterk, oud-minister en Chief Scientific Officer bij My Tomorrows, en Annemiek Verkamman, algemeen directeur van Holland Bio, de belangenvereniging van de biotechnologie-industrie. Ja, My Tomorrows, meneer Plasterk, levert experimentele geneesmiddelen voor patiënten voor wie nog geen behandeling beschikbaar is, zo las ik. Maar vertel, wat moet ik in dit verband verstaan onder leveren? Niet produceren, maar wat dan wel?
Nee, wat er gebeurt is, patiënten tegenwoordig zijn goed geïnformeerd. En als ze een ernstige ziekte hebben en ze weten dat er ergens in de wereld een middel is waarvan de bijwerkingen zijn vastgesteld in fase 1, heet dat dan fase 1, fase 2. Dan kunnen ze naar een dokter toe gaan en samen besluiten dat ze eigenlijk toegang tot dat middel zouden willen. En dan proberen wij ze daarbij te ondersteunen, te helpen.
Ja, het bedrijf wil de Spotify of Uber worden van de geneesmiddelensector. Wat mag ik me daarbij voorstellen?
Het voortouw ligt nu veel meer bij de patiënt en bij de dokter dan bij de farmaceutische industrie. Want in de informatiesamenleving van nu, ik kom veel bij dokters die zeggen ook, voordat mensen in de tram zitten, hebben ze hun diagnose al gegoogeld. Ja. En weten ze al precies wat er in de wereld te koop is. En de volgende keer op de poli, dan gaan ze daar naar vragen.
Ja, de initiatieven van Uber leiden in veel gevallen tot onrust, dat weten we. Hè? Leidt het initiatief van My Tomorrows geheel in de lijn van Uber ook tot onrust?
Ja, hier en daar wel. En dat heeft het in het verleden ook wel gedaan. Omdat er toen nog onduidelijkheid was of we de patiënt dan ook lieten betalen voor zijn eigen geneesmiddel. Ja. En daarvan heeft het bedrijf een aantal jaar geleden al terecht besloten dat we dat niet moeten doen. Dus dat is niet het soort speelveld waarin wij opereren.
Ja, bij My Tomorrows bent u, zoals gezegd, Chief Scientific Officer. U houdt zich dus vooral bezig met de wetenschappelijke kant van het verhaal. Wat houdt dat precies in?
Nou ja, in de breedte natuurlijk sowieso dat je kijkt naar het wetenschappelijke verhaal. Ik ben me vooral nu gaan bezighouden, ook een beetje terugvallend op mijn oude vak, op het DNA-onderzoek, ja, met alle nieuwe ontwikkelingen in de immuuntherapie van kanker. Want we kunnen tegenwoordig bij een patiënt een tumor, die kan bijvoorbeeld bij een operatie worden uitgenomen, dan binnen een week of twee complete DNA-samenstelling aflezen. Mm-hmm. En de interessante nieuwe ontwikkeling is, de nieuwste ontwikkeling is, dat je dan ook kunt vaccineren. Dat is een verwarrend woord, want bij vaccineren denk je altijd om een ziekte, ja, te voorkomen. Mensen hebben al een ziekte. Maar dat je mensen kunt vaccineren om hun immuunsysteem op te peppen tegen hun eigen tumor. Ja. Waardoor je eigen afweersysteem die tumor gaat afstoten. En we zijn er met een aantal goede groepen in Nederland op het gebied van alvleesklierkanker, hersenkanker, uitgezaaide longkanker aan het proberen om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, ja, dus dat immuunsysteem activeren, dat heeft dan toch ook te maken met de Nobelprijs voor de geneeskunde dit jaar, hè?
Ja.
Dat werd ook een mijlpaal in de strijd tegen kanker genoemd. Dat is gebaseerd op dezelfde, zeg maar, dezelfde techniek?
Of dat was eigenlijk stap 1. Dus Allison en Honjo hebben laten zien dat als, ja, je het immuunsysteem gewoon een duw omhoog geeft, gewoon actiever maakt, dat dat al bij sommige kankersoorten, zoals huidkanker, melanoom, dat dat vaak al helpt om goede effecten te krijgen. De vervolgstap, en dat is waar ik net op doelde, is dat je dan niet alleen maar in zijn algemeenheid het immuunsysteem aanzwengelt, maar dat je ook nog gericht dat systeem gaat richten op nieuwe veranderingen in de kankercellen. Die je met dat DNA-onderzoek boven water hebt gekregen.
Ja. U bent onlangs benoemd tot hoogleraar Novel Strategies for Access to Therapeutics aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Wat voor reacties heeft dat opgeleverd?
Ja, eigenlijk hele warme reacties. Mm-hmm. En eerlijk gezegd had ik zelf, want ik was al 20 jaar hoogleraar geweest, dus ik dacht, ja, eigenlijk aanvankelijk van, nou, dat doet me niks. Maar toen
toch
ik voor
wel,
het eerst,
hè?
Ja, dat is een beetje flauw misschien, maar toen ik voor het eerst heb ik geleden bij een oratie van iemand anders weer in die toga liep en mensen zeiden, wat fijn dat je weer terug bent. Toen vond ik dat toch wel leuk, ja.
Ja, die Nobelprijs voor immuuntherapie, dat is natuurlijk goed nieuws, maar er is ook minder goed nieuws. 300 tot 500 patiënten met een uitgezaaid melanoom, een levensbedreigende vorm van huidkanker, die dreigen verstoken te raken van hun immuuntherapie vanwege een negatief advies van een commissie van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie. Die vindt dat er onvoldoende ervaring is met dit middel. Heeft u begrip voor dat standpunt?
Nou, het is wel echt een voorbeeld waar je ziet dat de regels dan eigenlijk helemaal voorgaan. En die regels begrijp ik ook wel. Want die regels zijn, je moet eerst 5 jaar werkzaamheid hebben aangetoond. 5 jaar overleving. En deze therapie is nog korter dan dat beschikbaar. Dus ja. Ik zie nou in de beroepsgroep van oncologen wel een worsteling. Want de mensen in de kliniek, de oncologen die dat toepassen, die hebben de indruk dat het buitengewoon werkzaam is.
Ja.
Maar omdat het nog geen 5 jaar is, ja, valt het dan niet binnen de regels. Dus ik hoop wel dat ze daaruit komen. Want het lijkt me voor de patiënten heel goed.
U hoopt dat ze eruit komen? Dat die 5 jaar, dat minder streng wordt?
Dat ze goed naar die regels kijken. Of die regels nog wel aansluiten bij het tempo waarin die ontwikkelingen nu gaan. Ja. Want je kunt tegen patiënten, ik probeer me wel altijd te verplaatsen in het patiëntenperspectief. En stel dat je zelf een tumor hebt met een levensverwachting van 1 jaar.
Ja.
En de dokter zegt, ik heb hier een middel. En dat ziet er heel erg goed uit. Maar ik moet nog even 4 jaar wachten. Ja, dat is niet meer te accepteren voor patiënten.
Ja, ik dacht eigenlijk dat dit al gebeurde. Dat als mensen ermee akkoord gingen, dat dan die regelgeving een beetje opzij geschoven kon worden. Maar
nee, dat sowieso niet. Hè. Er moet altijd, de regels blijven altijd gelden. Maar het moet ook nog vergoed worden. En de discussie gaat met name over de vergoeding.
Ja. Maar zou dit een reden kunnen zijn voor patiënten om bijvoorbeeld naar My Tomorrow's uit te wijken? Zou u die patiënt al iets te bieden hebben? Of gaat dat nog komen?
Nou, dit is een hele specifieke discussie over één
middel. Dat begrijp ik, maar
de Vereniging van Oncologie. En dan wil ik daar even buiten blijven.
Ja. Oké. Okay. Goed, mevrouw Verkamman. Sneller en beter van lab naar patiënt. Dat is ook iets waar u zich bij Holland Bio mee bezighoudt. Op wat voor manier doet Holland Bio dat?
Ja, wij hebben dat programma gestart omdat we eigenlijk zien dat biotech maakt zijn belofte waar. Er zijn ontzettend veel mooie nieuwe geneesmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan gentherapie. Of dat er eindelijk geneesmiddelen zijn voor mensen met een zeldzame ziekte. Maar ook in het oncologieveld, die immuuntherapie, waar Ronald het net ook over had. Ja. Dat zijn enorme doorbraken. Maar als we dan van een afstandje kijken, dan zie je dat de geneesmiddelenontwikkeling, dat het heel lang duurt.
Ja.
Dat het heel veel geld kost. En ook nog eens heel veel risico met zich meebrengt. Er gaat gewoon veel te veel mis. Dus wat dat betreft, als je daar zo naar kijkt, dan zeg je, hé, dat moet sneller, dat moet beter. En daar is helaas geen quick fix voor. Want anders was het al geregeld.
Mm.
Maar er zijn een heel aantal oplossingsrichtingen mogelijk die daaraan bijdragen.
Ja, als ik het goed begrepen heb, dan vindt u alle twee dat de patiënt meer betrokken moet worden, hè, bij de ontwikkeling van medicijnen. Op wat voor manieren zou dat moeten gebeuren, mevrouw Verkamman?
Ik denk zelf in elke fase van de ontwikkeling zou het patiëntenperspectief centraal moeten staan.
Mm.
En niet zoals in het verleden vaak het geval was, veel meer een technology push. Door heel vroeg in het proces al met de patiënt het gesprek aan te gaan van wat zou jou helpen? Hoe moeten we meten of iets helpt? Want iemand kan wel vinden dat je kan wel in de labuitslagen zien dat iets werkt, maar als de patiënt dat niet zo ervaart, dan kan je afvragen welke winst je hebt gemaakt. Dus, maar ook als je verder gaat in de hele ontwikkeling, je moet steeds uitgaan vanuit de patiënt.
Ja, en u heeft, heb ik ook begrepen, een online handboek gemaakt hiervoor, voor deze situaties?
Ja, dat klopt, want veel van onze leden, we hebben heel veel MKB in onze achterban, die vinden dat best lastig. Als jij zegt, ik kan niet een patiëntenvereniging bellen van over 10 jaar heb ik misschien wel iets voor jou.
Ja.
Dat is natuurlijk best, je wil geen valse hoop wekken. Maar toch vinden wij dat gesprek heel belangrijk. Dus daarom hebben wij met heel veel bedrijven gepraat. Ervaringen met patiëntenverenigingen, met patiënten. Goede ervaringen, slechte ervaringen. En die hebben we allemaal op een rijtje gezet.
Ja.
Om onze bedrijven te helpen om ook dat gesprek in elke fase van die ontwikkeling aan te gaan.
Ja, iets waar patiënten en naasten zich op een heel negatieve manier bij betrokken voelen, is de soms exorbitant hoge prijs van een medicijn, dat vanwege die prijs voor hen wellicht niet beschikbaar is. Zorginstituut Nederland riep begin dit jaar op om hier transparanter over te zijn. Maar over die oproep waren biotechbedrijven niet erg te spreken, heb ik begrepen, mevrouw Verkamman. Hè?
Nou, dit verdient even wat context, want het Zorginstituut zei toen, we kunnen de beoordeling niet doen als er geen transparantie is over de prijsopbouw.
Ja.
Toen hebben wij gezegd, prijsopbouw is geen criterium voor die beoordeling, of je iets vergoedt of niet. Maar dat staat nog los van de hele discussie, dat veel nieuwe geneesmiddelen zijn duur. En als je kijkt naar de wereldwijde inspanning van alle R&D, dus al het onderzoek, dan gaat er per jaar zo'n 150 miljard aan kosten wordt er uitgegeven per jaar. En in een goed jaar komen er misschien 50 nieuwe geneesmiddelen en in een slecht jaar 25.
Ja.
Dus je hoeft geen rekenwonder te zijn om te zien dat dan als iets eindelijk lukt, dat die prijzen heel hoog zijn.
Ja, meneer Plasterk?
Ja, ik denk dat eerlijk gezegd die discussie over de onderhandelen over geneesmiddelenprijs, dat gaat nooit uiteindelijk de oplossing bieden. Ik heb Edith Schippers van dichtbij dat zien doen en die is voortreffelijk en heeft er heel hard aan getrokken in al die jaren. Maar het is een internationale markt, het zijn multinationale bedrijven. Dus ik denk de uiteindelijke oplossing zal moeten komen van meer biotechbedrijven, meer kleine start-ups, scale-ups, meer concurrentie. Want die paar grote jongens, ja, die hebben de wereldmarkt. En die gaan heus niet omdat de Nederlandse minister dat wil met die prijs omlaag.
Nee, maar behalve dat, die prijsvorming is, mevrouw Verkammen, volgens u niet relevant om te beoordelen of het midden voor een vergoeding in aanmerking komt. Maar transparantie is wel weer nodig als het verdienmodel van sommige farmaceuten niet deugt, waarmee het imago van de hele sector wordt geschaad. Hè?
Nee, ik ben het eens dat onze sector veel beter uit moet leggen hoe we werken. Mm-hmm. En waarom dingen gaan zoals ze gaan. Dat kan je nooit genoeg doen. En dat probeer ik ook vandaag hier weer te doen. En waar u waarschijnlijk op doelt, zijn echte uitwassen.
Ja.
We hebben natuurlijk dit jaar ook een geval gezien van een middel, wat een oud middel, wat eigenlijk werd opgepoetst. De concurrenten werden opgekocht en met een veel hogere prijs werd het in de markt gezet. Wat we bij Holland Bio doen, is dat we eigenlijk altijd de meetlat hebben van innovatie, gezondheidswinst en betaalbaarheid. Nou, zo'n voorbeeld van iemand die iets ouds oppoetst, dat is niet innovatief. Het levert geen gezondheidswinst en doet dan helemaal geen goed aan de betaalbaarheid. En dan is het gewoon echt een slecht idee en moet je dat niet willen.
Ja. Hoe kijkt u hiernaar, meneer Plasterk? Zou toch meer transparantie over die prijsvorming bij bedrijven die te veel money-driven zijn, zou dat een goed idee zijn?
Natuurlijk is dat altijd nuttig. En dat versterkt ook de onderhandelingspositie van de verzekeraars en van de burgers en van de politiek. Maar uiteindelijk denk ik dat je er alleen maar komt als je gewoon harde concurrentie er tegenover stelt. Omdat er andere bedrijven met middelen komen.
Maar als ik zeg money driven, waar hebben we het dan precies over? Het is een fijne term hoor, maar...
Nou ja, wat er bijvoorbeeld gebeurt is, dat heet dan value-based pricing. Ja. Is dat er een middel is waarvan dan de aanbieder zegt, ja, het is een alternatief voor een levertransplantatie. Zo'n levertransplantatie kost $80,000 in Amerika. Dus dat middel dat kunnen we voor $25,000 aanbieden. Dat kunnen we ervoor vragen. Terwijl het om te maken, het is al uit het patent, het hoeft helemaal niet meer. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die zijn niet uit te leggen.
Nee, die zijn niet uit te leggen. En zou het verboden moeten worden?
Nou, wat veel beter zou zijn als iemand anders dat dan aanbiedt en zegt, ik kan het ook voor €500 dollar maken in plaats van voor die 25.000. En dan is het natuurlijk snel afgelopen.
Ja, mevrouw Verkamman, u organiseert samen met advocatenkantoor Baker McKenzie op 1 november het evenement Hot in Healthcare. En tijdens deze middag gaan belangrijke spelers uit de sector met elkaar in gesprek over de toekomst en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Wat hoopt u dat die dag concreet gaat opleveren?
Nou, ten eerste is het al goed dat je hier ziet dat alle stakeholders er zijn. Dus zowel het zorginstituut als mensen van het bedrijfsleven. My Tomorrow's is er. Allemaal mensen die eigenlijk zeggen van, hey, het kan zo niet langer, we hebben oplossingen nodig, die zijn bij elkaar. Dat vind ik al een stuk beter dan het pharma-bashje wat je vaak ziet en dat gepolariseerde debat. Dus stap 1 uit het gepolariseerde debat. En dan komt het moeilijke stuk, wat gaan we nou doen? Op welke punten kan je nou ingrijpen? En zo'n bijeenkomst, dat is nou bij uitstek geschikt om elkaar te vinden en dan aan oplossingen verder te werken. Het moet ook niet daarbij blijven, wat mij betreft.
Nee, maar toch even, meneer Plasterk, bent u het hiermee eens? Nou, vast wel. Of heeft het gepolariseerde debat toch ook wel iets opgeleverd en heeft dat er wel degelijk toe geleid dat de farmaceuten zich meer bezinnen op de toekomst, als ik me voorzichtig uitdruk?
Ik denk dat het wel verandert. En overigens niet alleen de farmaceuten. Want ik heb zelfs de indruk, ik zit nog geen jaar nu in deze functie, maar dat een jaar geleden kwam ik collega's tegen die zeiden, geneesmiddelen kunnen alleen maar op patiënten worden losgelaten als ze door een dubbelblinde trial zijn geweest. En dat is de enige manier om dat te doen. En ik zie nu al dat ze bijvoorbeeld bij alvleesklierkanker, is een groot programma in Nederland, maar ook professor Lenny Verkooy, net aangetreden in Utrecht, doet dat voor darmkanker, dat ze zoeken naar alternatieve modellen om te zeggen, kun je niet met kleine groepjes patiënten dat uitproberen zonder die hele lange, dure dubbelblinde trials. En als het dan kun je zien, want als het echt werkzaam is, dan kun je dat soms al aan een kleinere aantallen zien en dan kun je die groep altijd nog groter maken.
Ja. Dus je ziet nu maar er gaat al jaren discussie over, hè?
Ja, maar goed, dan krijg je dus dat iets wat een jaar geleden nog vast leek te staan, dat je nu al ziet dat daar beweging in komt.
Ja, mevrouw Verkammen, die oplossingen, die concrete oplossingen waar je het over had, vertel.
Nou, er is steeds meer nieuwe technologie. In onze achterban wordt dat ook ontwikkeld. Bijvoorbeeld hele slimme cellen, waardoor je in een heel vroeg stadium al kan kijken of een potentieel medicijn überhaupt iets doet. Verder in de keten kan je ook denken aan die mini-orgaantjes van het Hubrecht Instituut.
De organoïden.
De organoïden, inderdaad. Die zijn echt fantastisch. Die hebben een voorspellende waarde waar we vroeger alleen maar van konden dromen. En door dat soort technologie, maar denk ook aan big data, aan artificial intelligence, om dat allemaal veel meer bij elkaar te brengen en ook gebruik te maken van real-life data, dus wat zijn de ervaringen van patiënten. Als je al die kennis nou op een slimme manier bij elkaar brengt, kan je veel meer op outcome gaan sturen.
Ja. Onlangs wijde VPRO's Tegenlicht een uitzending aan de farmaceutische industrie. Is ons niet ontgaan. Onder de titel Peperdure pillen. Daar was een hoop over te doen. Meneer Plasterk, uw CEO, Ronald Brust, die zat ook in die uitzending. En hij sprak zich uit over het huidige systeem en vooral over de geheimzinnigheid rondom de ontwikkeling van medicijnen. Laten we even luisteren.
Ik denk dat het systeem, zoals het nu is, uiteindelijk kapot gaat. Artsen en patiënten overal in de wereld willen inzage hebben in die data. En uiteindelijk zullen die bedrijven het beste doen die data ook beschikbaar stellen. Hier gaat de wal het schip keren. Het idee dat je dit in het geheim kan ontwikkelen en dat niet gaat delen met degene waardoor je hebt kunnen ontwikkelen, namelijk de patiënt en de artsen. Ja, dat is iets wat nu met deze kennis van zaken die gedeeld kan worden over miljarden mensen, dat wordt niet meer geaccepteerd.
Ja.
Heel verstandige woorden.
Oké. Okay. Ja, ja. In deze uitzending stel ik toch ook vaak de vraag of je het produceren van medicijnen wel aan de markt kunt overlaten. Hè? U vindt van wel, want anders zat u niet bij My Tomorrow's, toch?
Ja, maar dan moet die markt het wel doen.
Ja.
Dus dat als je maar 3 grote spelers hebt die onderling dan ook nog de terrein een beetje verdeeld hebben en de toetreding is ingewikkeld en de regels ook van de kant van de overheid en van de vergoeding zijn zo dat het allemaal helemaal beklonken is, dan werkt die markt ook niet goed. Dus ik hoop ook eerlijk gezegd dat overheden bijvoorbeeld ook pilots toestaan om nou eens andere modellen te ontwikkelen, ja, waardoor die markt echt op gang kan komen.
Ja, in diezelfde tegenlichtuitzending zat advocaat Jan Koen Sluis. Hij hield zich bezig met de Italiaanse farmaceut Lidient. Die heeft de prijs van een medicijn tegen een zeldzame stofwisselingsziekte de afgelopen 10 jaar vervijfhonderdvoudigd. En dat konden ze doen door alle concurrerende middelen op te kopen en van de markt te halen. Ja, dat soort zaken zijn natuurlijk niet echt bevorderlijk voor de reputatie van de farmaceutische industrie, maar dat hoef ik jullie niet te vragen. Daar zijn we het gewoon over eens. Vorig jaar betichtte Ton Lochtenberg, toen hij zijn leerstoel als hoogleraar ondernemen vanuit biomedische wetenschappen aanvaarden, politici en andere betrokkenen van het houden van een klaagzang over de farmaceutische industrie. Volgens hem zijn alle one-liners desastreus voor de reputatie van Nederlandse bedrijven die nieuwe medicijnen ontwikkelen en verkopen. Bent u het met hem eens, mevrouw Van Kammen?
Ja, je ziet wel dat het farmabesje, dat het een beetje bon ton is in de Nederlandse media. En dat strookt eigenlijk helemaal niet met het beeld dat ik heb van ondernemers. Zeker in Nederland, we hebben 90% MKB in onze achterban.
Ja.
En dat zijn ondernemers die echt hun ziel en zaligheid erin leggen om geneesmiddelen te ontwikkelen. En die passie en die bevlogenheid, die zie ik eigenlijk niet terug in de media. En ik wil eigenlijk ook alle critici, want daar hebben we er nogal wat van, uitnodigen om morgen te beginnen met zelf een geneesmiddel te ontwikkelen. En iedereen die het lukt om een geneesmiddel van lab naar patiënt te brengen, die verdient wat mij betreft niets meer dan lof.
Ja, maar die klaagzang heeft toch ook iets opgeleverd, want de farmaceutische industrie is inmiddels niet helemaal een gesloten bastion meer, zoals nog een paar jaar geleden, toch?
Ja, ik denk een gesloten bastion is denk ik voor geen één industrietak goed.
Nee.
Dus wat mij betreft gaan alle ramen en deuren open.
Ja, de kritiek van Lochtenberg was vooral gericht op de toenmalige minister van Volksgezondheid, Edith Schippers. Maar de huidige minister Bruno Bruins die liet weten dat prijsonderhandelingen tussen de overheid en farmaceutische bedrijven de kosten voor dure nieuwe medicijnen met 132 miljoen euro hebben gedrukt. Maar die afspraken zijn tot zijn ongenoegen weer achter gesloten deuren gemaakt. En hij blijft hameren op openbaarmaking. Hoe kijkt u daarnaar?
Ja, ik denk dat de partijen daar onderling afspraken over moeten maken. Wat ik wel vrees, en dat is geen dreigement, maar dat als je als klein land, wat Nederland toch is, dat je een minder goede deal maakt als die daarna openbaar is. Dus dat is een afweging die je daarin moet maken, volgens mij.
Ja,
dan blijf ik dus hameren op dat onderhandelen alleen gaat het nooit oplossen. Er moeten gewoon nieuwe toetreders komen, die dan, zodat patiënten en dokters een lange neus kunnen maken naar een farmabedrijven die te hoge prijzen vragen, omdat ze iets anders hebben.
Ja.
En ik denk ook in het onderhandelingsproces is de hele tijd gefocust op kosten. En ik denk ook dat je daarmee veel meer het uitgangspunt gezondheidswinst moet nemen, want dan heb je veel meer een gezamenlijk belang van de sector, patiënten, artsen en de Nederlandse overheid. Dus nu is de focus op kosten is zo enorm dat je daardoor volgens mij echt gezondheidswinst laat liggen.
Ja. Vorige maand kondigde de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, de VIG, die kondigde aan bezig te zijn met een gedragscode voor farmaceutische bedrijven. En die code moet een moreel kompas vormen. Niet alles wat wettelijk is toegestaan is ook acceptabel, zegt de vereniging. In de code zullen de farmaceuten vastleggen dat ze voortaan transparant en maatschappelijk verantwoord te werk gaan. Ja, zal dat het behalen van woekerwinsten over de hoofden van de patiënten gaan stoppen?
Ja, ik kan hier weinig over zeggen. Ik heb die code niet gezien, dus Het is moeilijk om daar iets over te zeggen.
Ja, meneer Plasterk, wat denkt u ervan? Of lopen we het risico dat die code een tandenloze tijger zal blijken te zijn? Wat denkt u?
Nou ja, het zijn natuurlijk bedrijven die wereldwijd opereren. Dus de kans dat ze nu, omdat in Nederland die code is afgesproken, opeens die prijs hier halveren, lijkt niet zo groot.
Ja.
Dus we zullen het zien, we wachten het af.
Ja. Zeg, op het evenement van 1 november staat onder andere de vraag centraal: wie zou de rekening voor innovatie moeten betalen? Ik weet niet hoe lang er tijdens het evenement voor het beantwoorden van die vraag is uitgetrokken, maar heeft u daar tot voor kort, tot slot nog een aantal bemoedigende ideeën over? Ja, mevrouw Van Kammen.
Ja, ik heb er wel ideeën over. Wat je steeds ziet in de pharma en met geneesmiddelen is dat die aan het begin heel duur zijn en na een aantal jaar gaan ze uit patent.
Ja.
Nou, dat is goed nieuws, want dan keldert de prijs tot echt soms tot de prijs van een pakje kauwgom.
Mm-hmm.
En dat maakt steeds weer budget vrij voor nieuwe innovaties. Dus dat helpt ons sowieso op de korte termijn. Nou ja, en op de lange termijn kom ik toch weer terug bij mijn verhaal. Het moet sneller en beter. En we moeten meer innovatieve methoden hebben om die geneesmiddelen echt bij die patiënt te krijgen.
Ja. Meneer Plasterk, nog zin in deze vraag?
Ja, want dan misschien val ik toch op mijn oude vakgebied, het DNA-onderzoek. Tegenwoordig kan van patiënten complete DNA worden afgelezen in een week of drie.
Ja.
En dat levert een enorme druk op. Dat gaat de komende jaren enorme druk opleveren om eerdere toegang tot geneesmiddelen te krijgen. Omdat mensen zeggen, ik heb een mutatie in dat gen. En dat betekent dat het voor mij heel interessant is om dat middel te krijgen. En dan als je zegt, ja, kom over 5 jaar maar terug als de trial klaar is. Dat is dan niet meer voldoende. Dus ik denk echt dat we daar hele grote veranderingen gaan zien.
Zeg, nog een redelijk onmogelijke vraag. Hoe ligt de sector er over 10 jaar bij?
Ah, daar kijk ik echt naar uit. Want dan weten we nog meer. Dan kunnen we eindelijk die kennis die we hebben op DNA-niveau en dat die personalized medicine waar we nu al een aantal jaar over praten, ik denk dat dat dan werkelijkheid is. En dat we ook dan de kosten van de gezondheidszorg financieren op de bereikte gezondheidswinst. Dus dat je betaalt voor wat je krijgt.
Ja, ik denk dat waar de dokter nu zegt, wacht even, ik neem even de temperatuur op met de thermometer, dat de dokter dan zegt, ik lees eerst even uw DNA-pakket af. Dan weet ik hoe het ervoor staat. En dat gaat een heel ander soort gepersonaliseerde geneeskunde opleveren. Dus we gaan in een hele andere wereld leven.
Ja, hartelijk dank Ronald Plasterk en Annemiek Verkamman.
Pioniers in de zorg.
Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, vandaag heb je het over een opblaasbaar bed.
Ja, dat klopt. Het gaat om een soort opblaasbare bedtent die je kunt opbouwen tot een pakketje van 50 bij 30 bij 30. En het heet de Cloud Cuddle. En is bedoeld voor gehandicapte kinderen. Bedenkster Lotte Leufkens wint prijs na prijs met haar bedenksel.
Ja, wat maakt het zo bijzonder?
Ja, kinderen met een zware mentale of fysieke handicap die slapen nu voor hun veiligheid vaak in een houten bedkooi. Heel duur, heel zwaar, moeilijk te verplaatsen. En in Nederland gaat het om zo'n 120.000 kinderen. Maar dat betekent dat ze moeilijk bij familie kunnen logeren of op vakantie kunnen gaan. En de Cloud Cuddle kan van elk éénpersoons matras een veilige slaapomgeving maken.
Ja, die Cloud Cuddle bestaat trouwens al een poosje. Wat is nu het nieuws?
Ja, het nieuws is dat het Blue Sparrows MedTech Fonds heeft laten weten dat ze gaan investeren in het opblaasbare bed. Dit fonds investeerde eerder dit jaar al in een 3D geprinte implantaten en een nieuwe desinfectieapparaat voor ziekenhuizen. Huisgebruik en nu dus in de Cloud Cuddle.
Ja, en waar zal die investering aan uitgegeven worden?
Ja, daarvoor belde ik even met de bedenkster Lotte Leufkens. Zij bedacht dus deze bedtent als student van TU Delft. Ze werd al uitgeroepen tot student ondernemer van het jaar en won dus verschillende start-up awards, waardoor ze in Nederland al goede zaken doet. Ook omdat ze deze manier veel publiciteit krijgt, maar ze wil meer.
In Europa en de VS kunnen zo'n 50 miljoen kinderen door hun mentale of fysieke handicap niet buitenshuis slapen. Dus onze missie is de levens van deze kinderen en hun directe omgeving te veranderen. En dat kunnen we doen door met deze investering de markt in Nederland en Europa verder te gaan ontwikkelen en het onderzoek voor te zetten voor een Cloud Cuddle voor ouderen.
Ja, dus ook voor ouderen, daar zijn ze nu naar aan het kijken. Want mensen die dementerend zijn, die moeten ook soms in een kooi slapen. Dus eerst dus Europa. En de investeerders van Blue Sparrows denken dat het bed van Lotte wereldwijd een groot succes wordt.
Ja, een heel praktisch ideetje, maar fantastische gevolgen. Dankjewel, Esther Jansen. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app, Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.